Het beroemde sprookje van de Kikkerprins wijst ons symbolisch op een vergelijkbare problematiek. We interpreteren het hiernakort in een dynamische, psychologische zin in aansluiting bij onze thematiek. Aan het begin van het sprookje laat een prinses in het toverbos haar gouden bal vallen in een put, waarin hij ook verdwijnt. Ze wordt boos en verdrietig en wil haar bal terug. Dit wijst op de ervaring van zinverlies die zich in een cruciale levensfase van een kind kan voordoen op weg naar volwassenheid. Het leven heeft zijn glans verloren voor de jonge ziel, het meisje. Het natuurlijke leven van het koningskind was stralend rond en onafgebroken. De wereld en het leven lachten haar toe. Alles draaide natuurlijkerwijs om haar. Het symbool van de put wijst op een gat in het menselijk bewustzijn dat leidt naar de diepte van de ziel die grotendeels onbewust blijft. Het innerlijk. De heelheid van het natuurlijke egocentrische leven wordt door dit diep verborgen innerlijk opgeslokt. Dit gebeurt bij uitstek in de levensfase waarin het kind op eigen benen wil gaan staan, de puberteit. Waar het meisje buiten de beschutte muren van het kasteel treedt, haar eigen huis verlaat en dus ook haar vader, de koning, en moeder niet om zich heen heeft om haar te helpen, wordt zij vanzelf geconfronteerd met een wereld die niet alleen om haar draait. Haar eigen innerlijke situatie verschijnt nu ook buiten haar in een wereld die een toverbos blijkt te zijn. Een onvertrouwde plaats. Dat de wereld om jou draait, is een illusie uit de kindertijd die slechts kan standhouden zolang de verwende situatie voortduurt dat je niet op eigen benen hoeft te staan. Op dit punt dient de kikker zich aan in het sprookje. Hij is het wezen dat woont in de omgeving van de put. Ja, zich daar zelfs thuis voelt en in de put kan afdalen en er weer uit kan klimmen. De kikker staat daarmee voor een vermogelijke verbinding tussen het uitwendige zelfbeeld dat zijn glans verloren heeft en het eigen innerlijk. De kikker heeft toegang tot haar innerlijk, of beter, hij hoort daarbij. Tegelijkertijd geldt natuurlijk dat de kikker zelf in de kern een prins is. De prinses heeft echter geen toegang tot dit innerlijke wezen van de kikker, zodat zij ook geen toegang heeft tot dat van haarzelf. Ze kan slechts de buitenkant zien van de kikker. Zo ziet zij de gehele wereld als iets waar zij al dan niet wat aan heeft. Kinderlijk egocentrisch dus. Met de kikker heeft zij niets, want ze vindt hem lelijk en afstotelijk. Maar uitgerekend de kikker geeft het meisje te kennen dat hij bereid is om de gouden bal voor haar uit de put te halen. Dat doet hij alleen op voorwaarde dat ze hem belooft hem daarna op het kasteel van haar vader te ontvangen, hem met gouden bestek mee te laten eten van haar bord en hem, de lelijke kikker, zelfs 3 dagen bij haar op het kussen te laten slapen. De kikker kan de glans in het leven van het meisje terugbrengen en haar verdriet ongedaan maken. En dat is ook het enige wat zij van hem verlangt. Ze wil terug naar de natuurlijke eenheid van het leven. Maar daartoe moet zij de kikker in haar leven toelaten en hem ten overstaan van de macht van huis en wereld, de koning, met respect behandelen. Het meisje weigert in eerste instantie en houdt vast aan haar individuele autonomie. Ze is uiteindelijk toch bereid de belofte te doen omdat zij de gouden bal terug wil. Verder wil en hoeft ze zich niet met hem in te laten. Althans, dat denkt ze. Dit is een vorm van natuurlijk egocentrisme. Dat niet eens echt kwaad bedoeld is. De prinses ziet niet in waarom zij de belofte zou moeten nakomen. Nadat zij haar bal van hem heeft teruggekregen, vlucht ze snel weg. Wanneer hij enige tijd daarna naar het kasteel komt en zijn recht opeist, weigert zij aanvankelijk hem binnen te laten. Maar haar vader, de koning, dwingt haar om haar belofte na te komen. Alleen al het feit dat zij denkt dat het in haar geval niet nodig is een belofte na te komen, getuigt van de natuurlijke afgeslotenheid van het kind, voor wie de anderen in de buitenwereld nog niet wezenlijk zijn geworden. In het naar buiten treden en op eigen benen willen staan, moet zij leren dat er een verbinding met de ander gelegd moet worden. De ander moet als een zelfstandig wezen tot zijn eigen recht komen. Op eigen benen staan betekent dat je ook de verantwoordelijkheid neemt voor het recht van de ander. Daartoe behoren heel elementair het nakomen van beloften en het besef voor wat hoort wat. De koning staat voor de wetgevende wil een gedane belofte na te komen. De autonomie in eigenlijke zin. Hij dwingt de prinses de kikker recht te doen en hem daarmee dus ook wezenlijk te laten zijn voor haar handelen. De koning staat echter ook voor de hogere wijsheid dat het toelaten van de kikker uit het toverbos de jonge ziel kan verlossen, of beter nog, kan transformeren. Dat is ook wat er gebeurt. De kikker slaapt 3 dagen bij haar op het kussen. Wanneer zij hem desgevraagd kust en zij dus haar belofte inlost en zich met hem verzoent, blijkt de kikker een betoverde prins te zijn. Dit is de metamorfose van de zelfwording in en door de ander. Pas doordat de prinses streng aan de wet van haar vader wordt gehouden, kan de kikker zich in zijn verborgen wezen manifesteren. Nu ook kan hij pas voor haar zijn wat hij in wezen is, maar wat zij niet kon zien, en dat bevrijdt hem. De volwassenwording van de prinses impliceert dat zij haar natuurlijke individualiteit en afgeslotenheid op moet geven om zich werkelijk met een man te verbinden. Maar daarin vindt zij nu juist de sleutel tot haar eigen innerlijk als volwassen vrouw. Daarom vindt vervolgens een huwelijk plaats tussen deze prins en prinses die zo in een hogere staat van zijn komen, veredeld zogezegd. Het huwelijk is een opheffing van de gespletenheid in de eigen ziel die zich spiegelt in het geslachtelijke onderscheid tussen man en vrouw. In deze symbolische lezing van het sprookje van de kikkerprins komt de prins niet langs om de prinses pijnloos te verlossen van haar verdriet. Hij brengt haar gouden bal terug, maakt het leven even heel. Maar zij moet ook iets doen. Zij moet haar belofte nakomen, waarin zij zich werkelijk met hem inlaat, hem recht doet en hem in haar leven integreert. Het met elkaar eten, drinken en slapen van de prinses en de kikker wijst op de dagelijksheid van de filia, die gedisciplineerd moet worden vormgegeven. De metamorfose van de prins is tevens de metamorfose van de prinses. Iets wat mede dankzij de vader kan worden gerealiseerd. Als we het sprookje lezen als een uitdrukking van het zielsleven, dat zowel individueel als algemeen van aard is, dan zijn de figuren steeds ook elementaire principes van de eigen zielsdynamiek. De vader is hier het disciplinerende principe van de wet. dat de verbinding met en de overgave aan de ander mede mogelijk maakt. De koning staat dan voor het geweten van de jongvolwassenen, waar een dergelijke disciplinerende werking van uit kan gaan. Welnu, de problematiek van de prinses is bij uitstek ook kenmerkend voor een verwende, virtuele consumptiecultuur die toegesneden is op de individuele beleving. Die is als het ware ook kinderlijk van aard en wordt gekenmerkt door een eigen vorm van afgeslotenheid. In de uitwendig gerichte levenshouding ligt een tendens om het eigen innerlijk te ontvluchten en oplossingen buiten zichzelf te zoeken. De fantasie van een erotische ridder op het witte paard die een vrouw een intense seksuele ervaring weet te bezorgen, beantwoord aan dat schema.